Dat was een leuk verjaardagsfeestje in Praag, John.
Ja, maar jammer dat je er nou niet bij was die laatste nacht in de stripclub.
Ah, let it go. Let it go.
Vanaf nu kunnen we deze weer gaan zingen.
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be, and I have a voice!
Groovy.
Je hoorde een stukje uit de Unbirthday Song uit Alice in Wonderland. En dat is niet voor niets. Want het is een hoop Disney dat de klok slaat in deze nieuwe aflevering van de podcast Movie Insiders. Die je kan vinden op movieinsiders.nl, maar ook op iTunes, op Soundcloud en op Spotify. Mijn naam is Guido.
En mijn naam is John. Twitter met ons @movieinside. En stuur eens een mailtje naar movieinsiderspodcast@gmail.com. Lezen wij hem voor in een podcast. Een hoop Disney dus, want de nieuwe Disney Animated Classic, de 58ste is dat, Frozen 2 gaan we bespreken. En naar aanleiding daarvan, het moest er toch maar een keer van komen, de top 5 Disney Classics. Dus dat zijn er nu in totaal 58. Nico van den Berg is van de partij met zijn Cinema Cinemonkey over de documentaire Varda par Agnes. Jij of nee slaan we een keertje over. Uiteraard hebben we lekkere Disney-muziek. Maar we gaan beginnen met... Is het inderdaad het meesterwerk wat iedereen roept? De Gouden Palmwinnaar van Bong Joon-ho. Dit is Parasite.
I'm deadly serious.
But 지금 진짜로 이상한 게 뭔 것 같아.
Ik zeg het wel vaker, wie heel veel films ziet, verlangt onherroepelijk naar iets onconventioneels. Iets dat met de filmwetten breekt. Iets dat je verrast. En dan is het niet zo vreemd dat een beetje cinefiel wegloopt met de Zuid-Koreaanse regisseur Bong Joon-ho. Die met onder andere The Host, Memories of Murder, Snowpiercer en Okja keer op keer bewees dat je met genres kan goochelen zonder dat het een rommeltje wordt. Met Ji-Sang Chung, of Parasite, won hij eindelijk de Gouden Palm van het filmfestival Cannes. Spoiler alert, terecht. En niet alleen omdat Parasite een duivels slim spel speelt met verwachtingen en satire op hoog niveau uitserveert. Hier kan je met een gerust hart iedereen heen sturen. Parasite is ook gewoon een onvervalste crowdpleaser. Laten we heel voorzichtig om de spoilers heen dansen en dus ook de plot heel sumier uitleggen. Een kansarm gezin probeert te ontsnappen aan hun armzalige bestaan in een kelderappartementje door steeds dieper te infiltreren in het leven en de poepchique villa van een steenrijke familie. Dat gebeurt heel ingenieus, sluw en gesmeerd, maar de tegenstelling tussen arm en rijk kan je nooit helemaal wegnemen. Er is ontzettend veel om van te smullen, maar John, wat is volgens jou Bong Joon-ho's meesterzet?
Jeetje, dat is moeilijk kiezen. Want dat zou er, ja, in mijn geval er wel meerdere zijn. Dus ik ben vooral heel benieuwd wat jij dan eruit kiest. Maar nou ja, inderdaad, sowieso nog eenmaal erop stampen. Dat we niet of zo min mogelijk spoileren. Dit is echt een film. Laat je vooral verrassen. Ga hem eerst zien, denk ik, voordat je hier naar luistert. Of ga er vooral zo blanco mogelijk in. Want dan beleef je er naast het meestelijke nog meer plezier ook aan.
Dan nog houden wij ons wel in.
Ja, zeker, zeker. Er zitten zoveel dingen in, die zullen we lekker voor ons houden. Maar ja, is dit misschien wel de beste verbeelding ooit van de hiërarchie, van de klasseverschillen? Vooral tussen arm en rijk dan. En nou ja, meester zetten, dus, ja, zijn er zoveel. Maar het zit zelfs ook bijvoorbeeld in één shot. Zonder te veel te spoileren, maar onder de tafel en op de bank. In één shot. En nou ja, je hebt ook de zoon, Ki-woo heet hij dan geloof ik. Ze krijgen aan het begin van de film, krijgt hij van een vriend van hem een steen cadeau. Dat is een soort van, een mooi soort steen die je dan ergens op de schoorsteenmantel kan zetten. En het ziet eruit als een berg of een heuvel. En hij zegt dan ook nog letterlijk, die zoon, dit is zo symbolisch of dit is zo metaforisch. Maar zo zit er nog veel meer van dat soort niet bepaald subtiele metaforische verwijzingen in over ongedierte. Er wordt zelfs ook letterlijk nog wat over kakkerlakken gezegd. Een scène, laat ik het houden op de ratten die terug in het riool kruipen. Maar de verschillende lagen van de samenleving en van de klassenverschillen die je in deze film letterlijk en figuurlijk ziet. Nou, laat ik dat dan als een van de meesterzetten noemen.
Ja, precies. Nou ja, ik blijf een beetje hangen bij dat arm versus rijk of die klassenverschillen waar deze film absoluut over gaat. Voor mij is de meesterzet van Parasite dat je in eerste instantie kijkt naar een zwarte comedy, zo zou je het kunnen noemen, of een tragicomedy. Er valt echt heel veel te lachen, dus denk nu niet, oh jee, Koreaans, laten we maar naar Frozen 2 gaan. Oké, je moet je kinderen niet meenemen naar Parasite, dat is duidelijk. Maar het is echt wel een toegankelijke film waar je eerst best om kan lachen. En op een gegeven moment, dat vind ik de meesterzet, hoe Bong Joon-ho dat heel subtiel omdraait. En dat we op een gegeven moment daadwerkelijk uit het oog verliezen wie onze meeste sympathie verdient of verliest. En dat switcht constant. Hey, je bent in eerste instantie ben je voor de Kims. Laten we het arme gezin de Kims noemen. En niet zozeer de Parks. Want ja, je neemt het als kijker automatisch een beetje op voor de underdog. Maar
ja, zijn ook niet helemaal vlekkeloos.
Je stelt jezelf eigenlijk constant de vraag, verdienen ze het? Verdienen de Parks dit? Verdienen de Kims dit? Wat ze elkaar aandoen? En hoe dat entertainment dus subtiel wordt omgebogen tot iets veel rijkers. En dat maakt een film dan vaak een meesterwerk, vind ik. Durf ik dat woord? Ik vind het altijd zo bombastisch om het uit te spreken. Maar het is ik vind het wel echt een volmaakte film, laat ik het dan zo noemen. Maar het worden meer dan grappige typetjes of leuke poppetjes. Het zijn echt tragische figuren.
En allemaal mensen van vlees en bloed.
Ook. Ja, het is een geweldige meditatie op de kloof tussen arm en rijk. En weet je waar dit een geweldige double feature mee is trouwens? Shoplifters.
Oh ja, zeker.
De vorige Gouden Palmwinnaar. Maar deze is toegankelijker. Maar dat vind ik dus eigenlijk de meesterzet. Ja, het is absoluut entertaining. Maar op een gegeven moment ben je bijna vergeten dat de film ooit zo luchtig begon.
Ja, want hij wordt steeds serieuzer. Nou, kijk, hè, de titel trouwens ook, Parasite of parasiteren, het infiltreren wat je ook noemde in de intro. Hoe ze zich naar boven werken of misschien een weg naar boven bluffen. En als je eenmaal op de top bent, kan je alleen nog maar naar beneden. En dat is ook een bijna onvermijdelijk iets. En het moet wel escaleren. Maar die omslag in de film die vanzelfsprekend, of bijna vanzelfsprekend, plaatsvindt. Ja, hoe die dan inderdaad ook qua genre, want ja, de genre-twister Bong Joon-ho, zoals ik hem al jaren noem. Want het begint, laat het even, zeker de eerste helft is een Cannes-movie.
Sociale heist-movie
ja,
misschien?
Ja, Cannes-movie, denk bijvoorbeeld ook even aan Now You See Me bijvoorbeeld. Dat zal de mensen,
Ocean's Eleven.
Ja, Ocean's Eleven, het misleiden. En ook, ja, de manier hoe die Kims dat voor elkaar krijgen, ze zijn er ook zo creatief in. Ik zeg alleen even dat na Call Me By Your Name, de persik. Oké.
Oh ja.
Maar dat ze ook, ze hebben toch een bepaald talent. Of ze zijn ook goede, noem het even, acteurs.
Ze moeten wel, want ze zitten in de onderste laag van de samenleving. Ze moeten inventief zijn om meer te maken van hun leven dan ze hebben.
Inderdaad. Maar kijk, die twee gezinnen, hè, de Kims en de Parks, gewoon ook de manier waarop die worden neergezet en ook worden gespiegeld in deze film. Het is zo briljant uitgewerkt in dit script. Die Kims, je kan ze ook niet heel erg veroordelen, want het zijn wel op zich hardwerkende mensen. En ze zijn op hun manier slim en creatief en inventief. Ze hebben eigenlijk ja, de pech dat ze arm zijn. Daarnaast de Parks, die leiden een rijke luisleventje, maar die zijn ook niet het kwaad. Het is verder juist ook een liefdevol gezin.
Juist.
En pa is gewoon een succesvol zakenman, die je ook niet echt iets kwalijk kan nemen. Die moeder is, nou ja, zo wordt ook gezegd in de film, een beetje naïef, maar zeker blijkt later ook niet dom. In hoeverre zijn ze wat onverschillig naar de lagere klasse van de samenleving? Nou ja.
Nou, weet je wat ik zag? De Parks laten hun werknemers, ofwel die onderste laag, nooit vergeten dat ze van een lagere klasse zijn. Zonder, en dat maakt het een meesterlijke film, want je kan het heel schematisch uitwerken, maar het blijven echte mensen. Want die Parks doen dat niet eens zo heel erg bewust om mensen op een nummer te zetten. Nee, ze zijn de rijkdom die ze hebben zo gewend dat ze blind zijn geworden voor die onderste laag van de samenleving. Er gebeurt op een gegeven moment op driekwart van de film iets vrij dramatisch. En zij krijgen dat gewoon niet mee. Ze hoeven het niet te weten, want het raakt hen niet. En daardoor gaat deze film ook over zelfbehoud. En niet zozeer egocentrisch zelfbehoud, maar ja, de menselijke vorm van zelfbehoud. Iets wat in ons allemaal zit. Je wil dat wat je hebt, wil je beschermen. En dat is niet per definitie iets negatiefs of zo. Het is te makkelijk, en daar is deze film te goed voor, om de Parks neer te zetten als de bad guys.
Nou, dat zijn ze absoluut niet. Er zit ook wel trouwens nog een mooie quote in van de, geloof, moeder van de Kims. Als ik zo rijk zou zijn, zou ik ook zo aardig zijn.
Ha,
ja, maar mooi. Ja, de verschillen en de gelijkenissen tussen deze twee gezinnen en ja, hoe je boven en onderaan die hiërarchie staat. Maar zo slim en doordacht, zonder te spoileren, maar iets ook met geur. En bijvoorbeeld ook de verwijzingen naar de Native Americans. Die zitten er ook niet zomaar in,
nee,
hoor.
Nee, zeker het,
ja,
niet.
En in de dialogen bijvoorbeeld ook. Kijk, dan, ja, dat is dan het enige wat soort van jammer is, dat je geen Koreaans spreekt. Want er zit, blijkbaar lees ik online ook nog zoveel dingen, ook in, ja, gewoon de teksten en ook de manieren waarop het wordt uitgesproken en met accenten en dat soort dingen.
Ja,
en
een beetje los in translation,
ja,
natuurlijk.
Ja, dat heb je nou eenmaal. Het was met deze, ik zag hem inmiddels 2 keer. De eerste keer dat ik hem zag, maar dat had ook met mijn verwachting te maken. Ik was er niet door overrompeld of niet door weggeblazen, kwalitatief gezien, zeg maar. Het was inderdaad, ja, dat is een meesterwerk. En toen keek ik voor de 2e keer en dan kreeg ik nogmaals die bevestiging. Ja, dat is een meesterwerk.
Ja, maar dat is, hoe knap is dat? Wij zijn dol op het werk van Bong Joon-ho. We hebben al zijn vorige films gezien. Nou, niet allemaal. Ik geloof dat ik er 1 of 2 misschien niet gezien heb. Maar goed, het merendeel wel. Je weet dat hij de Gouden Palm in Cannes heeft gewonnen. Dus je gaat er met torenhoge verwachtingen heen. Zo'n film moet niet alleen maar goed zijn. Het moet uitmuntend zijn. En dan viel die niet tegen. Hoe knap is dat alleen al? En weet je wat ik ook zo heerlijk vind? Ik heb dat bij meerdere filmmakers. Je weet gewoon zeker dat je iets fantastisch gaat zien.
En dat je in goede handen bent.
Je bent, ja, in handen van een meester vertellen. Dus je gaat zitten op je bioscoopstoel. Ook als je in het eerste half uur misschien nog denkt van, nou, ik weet niet waar het heen gaat. Of het gaat misschien allemaal wat traag. Laat het maar gebeuren. Laat het maar over je heen spoelen. Je weet dat dit goed gaat komen. Je weet dat er verrassingen in petto zijn, dat je wordt verrast. En dat is zo'n geil gevoel bijna als filmliefhebber. Ik heb dat ook, ik weet dat jij dat veel minder hebt met Tarantino. Ook bij Once Upon a Time in Hollywood dacht ik wel eens, jeetje mina, zitten we na 5 minuten te kijken naar een autoritje. Maar uiteindelijk loont het allemaal de moeite. Je bent in handen van een meesterverteller. Hoe,
ja,
zalig is dat?
Ja, en Bong Joon-ho, dat is misschien wel de meester van het mixen van genres. Wat inderdaad vooral in eerste instantie begint als een comedy. En dan van satire tot later zelfs een klucht. Wordt hij steeds, ja, zwaarder, duisterder, wat serieuzer.
Snufje horror misschien zelfs,
ja,
wel.
Ja, thriller of mysterie.
Er zit iets in van dat zoontje dat ooit een geest zou hebben,
ja,
gezien. Meer zeg ik niet.
Ja. Maar ook drama. Het wordt, nou ja, naast satirisch is het ook duidelijk wel maatschappijkritiek en wordt het op een gegeven moment ook wel aangrijpend. Maar het is zo geniaal geschreven en daarnaast ook gemaakt. Want, nou ja, naast de cameravoering ook de belichting en de sets, die twee huizen. Er kan geen groter verschil bestaan tussen die twee huizen. En dan gewoon er maar even ook bij noemen, het acteerwerk, vaste acteur van Bong Joon-ho, Song Kang-ho. Die speelt meneer Kim. Die zit nou niet in iedere film, maar bijna iedere film van hem. En inderdaad, wat jij ook al zei, heel toegankelijk. Koreaans, ja. En ja, dat zijn wij niet. Dus misschien missen we nog een hele hoop. Maar hij is ook universeel. Zeker qua humor en drama weet je op beide vlakken ook in te pakken.
Absoluut. En het visuele mag genoemd worden. Zonder te spoileren, er zitten een aantal visuele vondsten in die je altijd zullen bijblijven. En ook dat is het werk van een goede regisseur. Namelijk die donkere ruimte tussen die twee hoge wanden in de keuken.
Ja.
Überhaupt dat fantastische huis. Eigenlijk beide huizen. Wat jij zegt, dat modern huis is alleen al een schitterende set. Maar ook het huis van de Kims, die letterlijk, hoe symbolisch wil je het hebben, onder de grond leven. En dan via ja, een soort horizontaal smal raampje naar buiten kunnen kijken, waar ook dronken mensen nog tegen het raam staan te pissen, ja, en zo.
Oh god, heb je hem weer, die dronkenlap. Oh, hij gaat weer pissen.
Ja, precies. En dan heb je een geweldige, nou, laat ik het even heel vaag een soort vluchtscène noemen. Nou, daar, dat was Rijnse Metropolis. Perfect symbolisch ook hoe een garagedeur dichtgaat en hoe je even in de blik van iemands ogen, in iemands ogen moet ik zeggen, een façade ziet vlak voordat die garagedeur dichtgaat. En er zitten nog zo, en wat jij zei inderdaad, onder de tafel en op de bank. Holy shit, deze film is niet alleen geweldig verteld, het is ook, Bong Joon-ho is ook echt een visueel verteller.
Ja.
Dat is knap dat je dat allemaal beheerst.
Ja, het is nog even interessant om te vermelden dat Letterboxd, de betere site dan IMDb, die heeft ook een top 250. En daar staat deze inmiddels op 1. Boven
nee, joh,
The Godfather.
Echt?
Dat gaat misschien wat verder.
Shit.
Maar het geeft wel aan hoe geliefd deze film ook is. Ja, het is echt, dit is gewoon briljant en meesterlijk en grappig en schrijnend en verrassend. En hashtag Bonghive, dat is de fanbase. Ik sluit me er ook bij aan.
Oh, ik ook.
Voordat we doorgaan met Disney, nog even een stukje van de ook net zo meesterlijke score van Parasite. Er zit ook wel iets van Handel, geloof ik. Maar het,
iets van klassieke muziek.
Ja, maar ja, het overgrote deel van de soundtrack is volgens mij allemaal nieuw werk van ene componist waar ik er nog nooit van had gehoord. Jung Jae-il. Blijf luisteren.
Dat je die componist niet kent, zeg. Straks Disney, maar we zijn Movie Insiders. Het mag ook best eventjes een beetje highbrow zijn. Nico van den Berg heeft het over een prachtige documentaire over Agnes Varda in zijn rubriek Cinema Cinemonkey.
The monkey's the eye in the sky. He sees everything.
In maart van dit jaar overleed de grande dame van de Nouvelle Vague, Agnès Varda. Ze was 90 jaar, maar had nog de vitaliteit en de open geest van een dertiger. En ze had een speelsheid en creativiteit die maar weinig mensen gegeven is. Dat blijkt wel uit de documentaire Varda par Agnès. Een film waar Varda zelf voor groepen jongeren terugblikt op haar eigen rijke filmoeuvre. Je zou het een uit de hand gelopen TED-talk kunnen noemen, afgewisseld door filmfragmenten. Maar dit gladde Amerikaanse concept kan niet verder afstaan van Varda zelf. Voor haar geen gladde pseudo-psychologie of in hapklare brokken verpakte wegwerpgedachtes. Nee, het 2 uur durende Varda Paranier is een indrukwekkend en ontroerend portret van een humanistische filmmaker die de camera richt op de schoonheid van het gewone en het daarmee tot iets buitengewoons verheft. Een strand, een eenvoudig dorp, de achtergebleven aren op een leeg korenveld, een onbeduidende markt in Parijs. Maar het zijn vooral de ontmoetingen met mensen in zowel haar speelfilms als haar documentaires, waar ze vaak zelf te zien is, zonder een hoofdrol voor zichzelf op te eisen. Het plastic vogeltje dat op haar tafeltje staat als een zaal toespreekt, is daar een prachtig voorbeeld van. Juist het gewone en het alledaagse kan zo inspirerend zijn dat je de werkelijkheid een draai geeft, waardoor het ineens samengaat met je eigen fantasiewereld. Het is melancholie en weemoed, maar zonder te treuren om het verleden. Daarvoor is er genoeg relativering en humor, bij haarzelf en in haar werk. Kijk alleen al naar haar vorige film Visage Village, waar ze samen met fotograaf J.R. vooral een speelse ode bracht aan alles wat er nu met fotografie en digitale ontwikkeling mogelijk is. Varda leerde en leert ons kijken, niet alleen naar haar films, maar ook naar alles eromheen. Dat is de kracht van de testamentfilm Varda Paranier. Verplichte kost voor elke liefhebber van cinema, van de kunsten en van het leven. Vind mij op Twitter, @cinemonkey, en volg mijn filmnieuwsbrief op filmnieuwsbrief.nl.
It's too short! We need more monkeys!
There aren't any more! That's the whole barrel!
Oké, Guido, heb je je prinsessenjurkje aan? Dan gaan we. Frozen 2. Yay!
That's normal.
Who are you?
Hi, I'm Olaf. Oh, sorry. Yeah, I just find clothes restricting.
Somebody's calling us. Who is it?
Should I know what that means?
The giants. They're huge.
Try not to scream.
Magic is very alluring. Without you, she may lose herself to it.
I believe in you, Elsa, more than anyone or anything. If anyone can save Arendelle, it's you.
How do you guys cope with the ever-increasing complexity of thought that comes with maturity? Oh, no, don't shoot that. You don't know what I stepped in.
Ook als volwassen vent zonder kinderen kan ik nog volop van Disney Classics genieten, maar dan moeten de omstandigheden wel goed zijn. Lekker thuis in je eentje en dan ongegeneerd een potje janken, of als je ze in de bios ziet, het liefst door de week 's middags. Nu was ik genoodzaakt Disney's 58ste animated classic Frozen 2 op een zaterdag te zien en naast de gebruikelijke vreetfabriek wisten de te jonge kinderen en constant kletsende tienermeisjes mijn belevenis bijna te vergallen. Dus misschien ben ik als Disney-dweper wat zuurder dan gebruikelijk. Of komt dit deels door deze, niet verrassende, sequel op de megahit Frozen uit 2013. Zussen Anna en Elsa, Kristoff, rendier Sven en sneeuwpop Olaf, nu met permafrost, leven in Paizenvree in Arendelle totdat Elsa stemmen hoort en een paar oerkrachten het koninkrijk teisteren. Het bonte gezelschap onderneemt een tocht naar het hoge noorden, vindt een betoverd bos en gaat op zoek naar de oorsprong van Elsa's krachten om het land te redden. Het doorgaans conservatieve Disney is de laatste jaren een beetje progressiever. Een beetje dan. En gaat wel redelijk met de tijd mee, met het vorige deel als vaandeldrager van de girl power. Zien we dat ook terug in deze sequel, Guido? En zagen we nog iets vernieuwends of verrassends?
Nou, dat laatste, daar twijfel ik ernstig aan. Maar nou ja, de girl power lijn wordt wel doorgetrokken. Ze dragen wel eens een broek, deze dames. Dat zat ik me serieus af te vragen. Hebben we wel eens eerder De hoofdrolspelers uit een Disney-film, in met vrouwelijke vormen dan, een broek zien dragen. Volgens mij niet.
Of in ieder geval de prinsesjes niet.
Nee, nee. Prinsesjes moeten toch leuke sleepjes hebben. Overigens heeft Anna ook... Nee, niet Anna, maar Elsa heeft natuurlijk wel een sleepje. Hallo.
Ja, en die gaat 3 keer de klerenkast in om dan...
Ja, hoe ze dat doet trouwens, ja. Echt waanzinnig. Maar goed, dat kind
dat is
kan
magie.
Ook...
Hoe ze opeens... Ja. Tada! Ja.
Maar ja, de girl power ook in die zin dat het gaat echt om Anna en om Elsa. En de bijfiguren zijn wat minder belangrijk. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Kristoff in deze film echt een wegwerpartikel is. Echt de sukkel die als enige doel heeft in deze film Anna ten huwelijk vragen. Hoe het in zijn hoofd opkomt om dat te doen terwijl catastrofe na catastrofe zich afspeelt in dit universum. Dat weet ik niet, dat doet er niet zo heel erg veel toe. Maar hij is echt een beetje... Ja, de door zijn knieën buigende sukkel die echt de tweede viool speelt. Of vijfde wiel aan de wagen is. En dat is ook wel weer grappig. Ik denk dat de makers van Frozen dat wel ook bewust hebben gedaan.
Ja.
Niet dat ze niet wisten wat ze met Kristoff moesten doen.
Ja, net zoals dat ze in het eerste deel er een grap van maakten. Dat Anna dan met die Hans, prins Hans heette die geloof ik. Je gaat toch niet met zo'n vent trouwen die je net 3 uur kent. Daar werd nog een aardige grap van gemaakt. Maar ja, de sterke, onafhankelijke vrouw, meid, prinses. Wat je dus vooral ook in het vorige deel al... Maar je zag het in de 90s Disney's, zag je het ook al wel een beetje. Denk aan Pocahontas of Jasmine uit Aladdin.
En Belle uit Belle en het Beest las boeken. Dat ja. was... Dat,
nee, maar
nou, dat was serieus al iets, ja. Iets bijzonders
nee,
hoor,
maar
in Disney
vooral
film.
Mulan. En die Zeker. Was echt zijn tijd ver vooruit. En die is de laatste 2 decennia in aanzien ook flink gestegen. Is misschien inmiddels bijna klassieker status heeft die verworven. Maar nou ja, laat ik zeggen, dus ook in de 90s en zeker in de vorige Frozen, het waren niet meer de assenpoesters en de doornroosjes zoals ze vroeger waren.
Ja, Sneeuwwitje die dan in de laatste scène roept, ik zie je op de bruiloft. Ja. Als ze de dwergen vaarwel zegt, ja, dat kan ook gewoon niet meer.
Nee, kijk, de eerste Frozen was al geen favoriet van me, maar nou, kon ik nog wel van, was wel lekker, kon ik wel van genieten. En het contrast tussen die twee zussen zat daar ook al in en zit hier nog steeds wel een beetje in de nogal conservatieve Anna. En wat ik dus zei, daar werd leuk mee gespeeld. Ja, je gaat toch niet zo, dat is niet ware liefde, je gaat niet zomaar met iemand in het huwelijksbootje stappen. Dat soort clichés werd nog wel een leuke draai aangegeven. En Elsa, het natuurlijk bevrijden uit het keurslijf en het zijn wie je bent, werd zeker ook na de eerste nogal omarmd door de LGBTQ-gemeenschap. En dat wordt hier, nou ja, ze gaan er niet voor, maar laat ik zeggen, Elsa die ook in deze film, de sequel, geen vriend / vriendin heeft... En dan heb je inderdaad die Kristoff met zijn aanzoek. Maar ja, oké, iets vernieuwends. Nee, het is vooral veel van hetzelfde. En daarom, ja, veilig. Maar dat is ook wel weer begrijpelijk. Want het laatste wat je van Disney zou verwachten... is dat ze aan een succesformule als Frozen zouden gaan sleutelen.
Ik miste wel een beetje de eenvoud of zo van het eerste deel. Ik vond het
of
nogal...
Of de charme.
Nou, het zit hem voor mij vooral in de eenvoud. Want het is een warrig plot.
Een problematisch plotje.
Probeer dit maar eens even heel goed samen te vatten. Zoals... Olaf dat zo perfect doet in de leukste scène van deze film. Namelijk dat hij in 1 minuut een recap geeft van Frozen 1. Verreweg de leukste scène. Maar dat zou hij dan ook eens in deel 3 moeten proberen van 2. Dat wordt nog een hele opgave. Oh, ja. Maar het gaat ook in toon alle kanten op. En wat wil deze film nou echt vertellen? 1 had toch wel een duidelijk overkoepelend moraal. En hier, het gaat over zussenliefde. Het gaat over zelfredzaamheid. Er zit een flinke ecologische boodschap in. Het is een beetje van alles wat. Maar ook allemaal van die losse flodders. Als Olaf, die mijmert over het leven. Wat ouder is geworden. En de transitie naar een oudere sneeuwpop. Mega reuze interessant vindt. En Anna die er helemaal niet op ingaat en zegt van... Ah joh, zolang we maar samen zijn.
Ja,
hup, weg is de discussie. Maar ja, nee, ik vond het een beetje een zootje. Niet alleen qua plot.
Nou ja, vooral qua plot. Maar ook dat er geen of weinig spanning... spanning of dreiging echt ergens van uitging. En
er is
sowieso
ook niet echt een duidelijke bad guy of
nee,
zo. Dat hoeft ook niet per se.
Dat was in de eerste, zonder te spoileren, ook niet echt, zeg maar. Daar ging het ook vooral over de band tussen de zussen. Maar bij deze, wat de eerste ook wel een beetje had, is dat de tweede helft, het is wat minder lekker uitgewerkt. Het begint een beetje te slepen. De personages zijn ook dan gescheiden van elkaar. En die Christophe is helemaal uit beeld verdwenen. En dan krijg je op een gegeven moment nog een liedje van Anna, die ik compleet vergeten ben. Ik weet niet eens een toon me daarvan te herinneren. Maar dat, toen op dat moment zat ik zo van, kom erop dan met een finale. Maar eigenlijk dat de problemen uit het eerste deel herhaald zijn. He, omdat er dus, hij verschilt een beetje van de voorganger, maar het is vooral meer van hetzelfde. Maar daardoor zijn ook de problemen uit het eerste deel herhaald in deze. Met, ten opzichte van die voorganger dan een stuk minder of weinig indrukwekkende liedjes. Sommige zijn een beetje inwisselbaar. Je hebt hier geen Let It Go. De power ballad moet dan Into the Unknown zijn.
Nou, dat vind ik wel een oorwurmpje, hoor. Ik kwam de bioscoop in ieder geval uit. Laat ik het zeggen, niet schreeuwend, maar wel neuriënd dat Into the Unknown. Dat blijft wel hangen.
Oké, dan vond ik het leukste liedje dat Lost in the Woods, wat Christophe zingt. Een soort van rock ballad. Die was wel erg grappig.
Ja, maar die was grappig, omdat de film, Frozen 1 heeft dat ook en 2 heeft het ook. Het is wel een beetje pathetisch allemaal. En een beetje bombastisch en ook een beetje kitsch. Maar ook vooruit, het is ook voor de kids. Wie zijn wij eigenlijk om dat de grond in te boren? Het ziet er ook verblindend uit. Daar wil ik ook nog wel wat over zeggen. Maar het leuke is, je gaat met dat, hoe heet dat nummer dat Christophe zingt?
Lost in the Woods.
Lost in the Woods. Je denkt van, jeetje, is wel heel pathetisch dik aangezet. En dan, een seconde of 10 denk je, oh, maar wacht even. Dit hier wordt mee gespeeld met deze vorm. Echt een 80's Europe Final Countdown-achtige song.
Ja, Bohemian Rhapsody.
En dat is wel leuk. Deze film twijfelt dan, en dat is ook het warrige, twijfelt een beetje of het zichzelf heel serieus moet nemen. Af en toe zitten er heel veel knipoogjes in. Dan is het wel weer heel ernstig van toon. En is er een wijzend vingertje en worden er hele suikerzoete teksten over je heen gedumpt. De liefde is het mooiste wat er is. En zo. Weet je, in sommige opzichten zijn we nog steeds geen steek verder dan Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Puur inhoudelijk gezien dan, hè. Maar ja, wat valt er te zeuren? Het is wel weer een prachtige film om naar te kijken. Ik vond dat ijspaard. Dat is bijna Lord of the Rings episch aan het einde. Ik zal niet te veel spoileren.
Of Elsa die als Gandalf the White.
Ja, inderdaad. Yeah. Dat is heel mooi. Maar ook die reuzen, steenreuzen.
Mm-hmm.
Ja, en dat viel mij echt op. Ik weet niet of jij bent de grotere Disney freak van ons. Het zingen is ook meer in sync met de personages. Je ziet nog net geen ademsappel, maar je ziet wel die borstkas bewegen. Het is, je ziet ze ook veel meer zingen dan alleen dat je ze hoort.
Ja, nee, de animatie, daar valt echt niks op aan te merken. Die is echt prachtig. En ook duidelijke verbetering ten opzichte van het eerste deel. Het is veel gaver, veel gladder, veel meer details erin. Dus het grootste pluspunt van Frozen 2 is dat het er veel mooier uitziet dan die vorige. Maar ja, het verhaalverloop en de thematiek. Het inderdaad een beetje, het ene moment is het weer te serieus. En dan, qua humor, Olaf, je noemde al die recap, maar ik blijf nog steeds die vieze nasmaak van Olaf's Frozen Adventure houden.
Die short.
Ja. Dat was echt.
Ik had hem ook nog genoteerd staan. Hij is in ieder geval beter dan Olaf's Frozen Adventure.
Ja, maar de thematiek over het verleden en fouten uit het verleden die je moet accepteren. En dan ook over herinneringen, dat geheugen, over transformatie, LGBTQ. En zelfacceptatie. Hij is wat volwassener dan de eerste Frozen, wat minder sprookjesachtig. Maar vooral dat ik miste de Disney-magie die in de eerste Frozen nog wel aanwezig was. Hier een paar momentjes dan. Maar het had gewoon over het geheel genomen onvoldoende impact. Het deed me niet zoveel. Het wist me niet echt te raken. En dat vind ik altijd jammer, want dat De betere Disney's hebben dat bij mij wel. Even dus inderdaad de 58ste Disney Animated Classic. Dit is dan de 5e Disney Classic sequel. Als we even Fantasia 2000 en Winnie the Pooh uit 2011 meerekenen. Dus dat zijn er niet eens zo heel veel. Maar dit is wel de 2e op rij. Want hiervoor had je die 2e Wreck-It Ralph. En Disney moet dit eigenlijk gewoon niet meer doen. Er mogen vanaf nu alleen maar Toy Story sequels komen. Dat vind ik, daar ben ik content mee. Maar volgend jaar is dan wel weer een original. Raya and the Last Dragon. En nou ja, de hele Disney geschiedenis van de Disney classics. Het patroon wat ieder decennium. Het gaat zoals bij Parasite, berg op en berg af. Dus ik hoop niet dat we nu weer het komende decennium, dat het weer zo'n berg afwaarts, dat het allemaal weer minder is. In hoeverre was dit een teleurstelling? Ik had er geen hele hoge verwachtingen van. En wat ik dus zei, deels een beetje verpest door mijn bioscoopbelevenis. Maar om maar heel flauw te eindigen, het liet me nogal koud.
Wat een vondst, John. Ik vond het wel een vermoeiende film, maar het kan ook komen dat zeker 4, ik telde wel geteld, 4 commercials voordat de film begon, was Frozen merchandise met Sinterklaas en de kerst natuurlijk op komst. En toen was ik het eigenlijk al beu voordat het, ach, whatever, het zal de kids een worst wezen, toch? Je hoort het al op de achtergrond. We kunnen er ook niet helemaal onderuit natuurlijk. De nieuwe Let It Go, daar is die uit Frozen 2. Into the Unknown. Oordoppen in. Into the Unknown.
Nee, sorry, dit trek ik niet. Laten we maar even iets anders draaien. All is Found, die is wel mooi.
Ja, gezongen door Evan Rachel Wood als de moeder van Elsa en Anna. Deze kon ik ook hebben. Where the north wind meets the sea, there's a river full of memory. Sleep, my darling, safe and sound. For in this river all is found. In her waters deep and true lie the answers and a path for you. Dive down deep into her sound, but not too far or you'll be drowned. Tijd voor de top 5 hier in Movie Insiders. En deze moest er een keer van komen. Disney Classics. Ik geef het woord even aan. Jij bent toch een beetje onze Disney professor, John?
Ja, ik ben een beetje de Disney nerd van ons. Ja, je houdt er toch ook wel van?
Ah, jawel, tuurlijk.
Ja, en we hebben in de loop der jaren ook best wel eens wat Disney's besproken. Nou, het is wel weer lang geleden. In mijn herinnering, de laatste Disney Classic die we deden was Big Hero 6, geloof ik. Maar ja, deze moest er gewoon een keer van komen, die top 5 Disney Classics. Nou, hebben we die afgelopen jaren altijd een beetje vermeden, omdat we in de veronderstelling waren dat we dan met, nou zeg, 4 of 5 gelijken zouden komen. Maar volgens mij is dat niet aan de orde. Ik denk dat we toch best wel wat verschillen zullen hebben. En dus even voor de goede orde, Frozen 2, de 58ste Disney Animated Classic. En daar vallen dus niet die half geanimeerde films als Mary Poppins onder.
Maar waarom staat De Wraak van Jafar, dat toch ook een sequel was op Aladdin, niet in dat rijtje? Waarom wordt die niet meegeteld?
Inmiddels is die niet meer, maar dat was een zusterstudio van Disney. Volgens mij zaten die in Australië en die hebben toen, nou dan ga je naar begin deze eeuw, zeg even een decennium lang, allemaal van die direct-to-video DVD troep. Die waren echt beduidend minder. Dan had je inderdaad Aladdin 5 en Bambi 9.
En Lion King 2, 3, 4.
Noem ze allemaal maar op. Maar die tellen officieel niet mee. De enige sequels zijn dan dus Wreck-It Ralph 2, Frozen 2, nou ja, Fantasia 2000, Winnie the Pooh. En de allereerste Disney Classic sequel was Rescuers Down Under. De reddertjes in Kangaroeland.
Ja, dat is eigenlijk als Nederlandse titel veel leuker, ja, toch? En wat ook even gezegd moet worden, de Pixar's tellen dus ook niet mee.
Nee, inderdaad.
Nee, dat valt weer onder Disney, maar wij focussen ons echt op de Disney Classics, mogen duidelijk zijn. Vond je dit moeilijk trouwens?
Nee, want deze top 5 heb ik altijd al
in je hoofd zitten. Ja. Laat ik dan voor mijn... Ik heb wel een beetje een saaie lijst, vrees ik, behalve mijn nummer 5. Ik wil even gezegd hebben dat ik behoorlijk het verleden inga voor mijn 5 favorieten. Maar ik wil wel even gezegd hebben, als je mij met een pistool op mijn hoofd zet, wat is dan sinds 2000 jouw grote favoriet? Nou, die hoor je straks. Dat is dan mijn nummer 5. Maar dan kom ik uit bij Tangled. Dat vind ik echt een van de fijnste Disney classics van de laatste jaren. Laat ik het even gezegd hebben. Heerlijke film.
En dat is dan nummer 5?
Nee, mijn nummer 5 is dan... Want ik ben gewoon op deze manier heel stiekem aan het smokkelen en nog een titeltje extra aan het noemen. Okay. Dat zou dan mijn nummer 6 zijn. Mijn nummer 5 is Lilo en Stitch uit 2002. Ook een soort aanmoedigingsprijs. Want volgens mij heeft deze nou echt een klassieke status? Volgens mij niet. Toen die uitkwam was het ook geen grote hit. Ook geen flop. Maar het is wel een beetje een film die in de vergetelheid is geraakt.
Nou, hij is de laatste jaren wel weer redelijk populair geworden, toch?
Ja, maar waar merk je dat dan aan?
Ja, nou ja, ook gewoon...
Heb je het er met mensen over in de tram?
Nee, dat niet, maar qua waardering in ieder geval. Okay. Wat Mulan nog meer heeft, heeft Lilo en Stitch ook wel een beetje gekregen. Zo van, hij wordt toch wel waarde geschat.
Ja, die Stitch is gewoon een heel irritant wezentje. Maar hij is ook geprogrammeerd om irritant te zijn. Het heeft een heel raar plot. Hij is ook echt een alien en die komt met zijn spacecraft komt hij op Hawaii aan.
Hij kan volgens mij niet tegen water, maar gelukkig landt hij op Hawaii.
Ja, gelukkig. En daar ontmoet hij nou dat meisje die helemaal fan is van Elvis Presley. Dit is, en ik denk ook dat dat komt omdat, maar dat weet jij dan weer als Disney professor, volgens mij was er even een tijdje geen hit. En dan gaat Disney gekke dingen doen. Dan denken ze, weet je wat, laten we een beetje buiten de lijntjes kleuren, een andere weg inslaan en een beetje een maffe film maken. Zoals ook The Emperor's New Groove, die wij niet mogen noemen voor deze top 5, want die staat in het Movie Insiders Museum. Maar dat is een heerlijke film. En ook deze Lilo en Stitch, het is gewoon een goofball van een film. Gewoon compleet geschift. Deze makers dachten, we gooien onze haren los. Let's go and have some fun. Ja, en het is ook een film met... hij is zo druk en er gebeurt zoveel in beeld dat je bij een derde en vierde keer kijken ontdek je altijd weer nieuwe grapjes. Dus laat dit een aanmoediging zijn om hem weer eens aan te zetten. Lilo en Stitch uit 2002.
Lilo.
Comfy.
Hey, what is the matter with you?
Be careful of the little angel.
It's not an angel, Lilo. I don't even think it's a dog. We just have to take him back.
He's just cranky because it's his bedtime.
He's creepy. No, he's asleep.
You're losing the house all the time, and I sleep just fine. Hey, what are you doing? Stop that,
hey! Look at him, Lilo. He's obviously mutated from something else. We have to take him back.
He was an orphan, and we adopted him. What about Ohana?
He hasn't been here that long.
Neither have I. Dad said Ohana means family.
Ja, ik blijf ook bij de, nou laat ik wat zeggen, wat gekkere, wildere Disney classic. En ik geef eerlijk toe, ik heb mijn nummer 6 en nummer 5 daar speciaal even voor omgeruild. ja, gekke wilde Disney's. Ik noem bijvoorbeeld ook naast Emperor's New Groove even Hercules. Weet je, dat, die soort Disney's. Maar dan ga ik wel voor mijn favoriete van die. En dat is ook de lijpste Disney aller tijden. Alice in Wonderland.
Ja, ja,
ja. Uit 1951. Zoals Alice het aan het begin van die animatie zelf ook zegt. Complete nonsens. In mijn wereld maar is er geen logica. Is alles nonsens. En in die 75 minuten die die duurt, gebeurt er zo achterlijk veel. Moet ik het opnoemen?
Als jij het heel kort kan, als jij het net zo snel kan recappen als, hoe heet die gast?
Ja, Olaf
in Frozen 2.
Oké, ga ik een poging doen. Alice, nou, begint met dromen. The White Rabbit, I'm late, I'm late. Ze gaat de tunnel in, ze valt in het gat. Daar begint alles al om te draaien. Dan belandt ze in die kamer, waar ze groter en weer kleiner wordt. Door die deurknop heen, belandt in de zee. Dan krijg je de Caucus Race met de dodo. Dan ontmoet ze Tweedledee en Tweedledum. Die doen een heel verhaal over The Walrus en The Carpenter. Dan gaat ze het bos in. Dan treft ze het huis van The White Rabbit. Daar wordt ze ook weer we need a lizard with a ladder. En ah, poor Bill. Dan belandt ze daar in de tuin met die bloemen en nog een liedje zingen. Dan gaat ze weer verder. Dan ontmoet ze de caterpillar. En dan eet ze van de paddo. En dan wordt ze weer heel groot. En dan wordt ze weer klein. Dan gaat ze weer verder het bos in. Dan komt ze bij het theekransje van de Mad Hatter met de March Hare. Oh nee, in de tussentijd heeft ze ook nog de Cheshire Cat ontmoet. En daarna wordt ze heel zielig in Talgy Wood, geloof ik. Met al die gekke vogeltjes. En dan zingt ze een heel zielig liedje. Dan wordt de boom opengetrokken door de Cheshire Cat. En dan belandt ze bij de Red Queen, de Queen of Hearts. Eerst nog even, we're painting the roses red. En dan gaan ze nog een potje croquet gaan ze spelen. Dan krijg je die trial. Hoe zeg je dat in Nederlands? De rechtszaak. Omdat zij ervan beschuldigd wordt. En dan uiteindelijk, zet ze het op een holle, alles en iedereen erachteraan en wordt ze weer wakker.
Nou, sorry, maar dat deed Olaf toch een stuk soepeler.
Ja, ik denk het wel. Volgens mij is dit ook de Disney Classic met de meeste liedjes erin. Maar dat komt omdat er ook echt heel veel van die korte liedjes van, misschien een seconde of 20 ook in zitten. Uiteraard gebaseerd op het boek van Lewis Carroll, waar ze volgens mij, ik weet niet hoe trouw, ik heb het boek nooit gelezen, ik weet niet hoe trouw het eraan is. Ik denk dat Disney er zelf ook het een en ander wel bij bedacht heeft. Maar ja, dit is de ultieme voorbeeld van, ja, alles kan. En dat is het ideale van animatie. Dit kan je bijna alleen maar met animatie. Hoewel ik altijd nog wel een soort van zwak heb voor die Alice in Wonderland van Tim Burton. Is geen goede film, maar ik heb daar nog wel iets. Maar dit is echt ook een cultfavoriet onder de Disney Classics. Waar ik ook iedere keer weer plezier aan beleef. Alice in Wonderland.
Ja, het is ook een beetje de 2001 A Space Odyssey onder de Disney Classics. En volgens mij moet je daar ook iets bij roken. En dan niet gewoon een sigaretje zoals wij dat doen. Of, weet ik veel, paddo's inderdaad. Het is echt een trip. Ik heb hem niet in mijn top 5 staan, spoiler alert. Ik moet hem ook weer eens zien. Maar ja, heerlijke film.
Oh, by the way. If you'd really like to know, he went that way.
Who did?
The White Rabbit.
He did?
He did what?
Went that way.
Who did?
The White Rabbit.
What rabbit?
But didn't you just say? I mean, oh dear.
Can you stand on your head? However, if I were looking for a White Rabbit, I'd ask the Mad Hatter.
Mad Hatter? No, I don't...
Or there's the March Hare in that direction.
Thank you. I think I shall visit him.
Of course, he's mad too.
But I don't want to go among mad people.
Oh, you can't help that. Most everyone's mad here.
Mijn nummer 4 dan. Ik heb daar niet zo heel veel over te vertellen, want het is, dat heb je nu eenmaal met Disney films. Soms weegt jeugdsentiment zwaarder dan wat dan ook. En ook als ik hem nu weer aanzet, vind ik het een heerlijke film. Het is The Sword in the Stone, of in het Nederlands Merlijn de Tovenaar uit 1963. Deze heb ik op videoband echt zo grijs gedraaid dat ik wist ook op een gegeven moment precies bij welke scène de strepen in beeld kwamen. Weet je, dat je even kon doorspoelen omdat je gewoon niet meer zag of Arthur was veranderd in een eekhoorn of in een dolfijn.
Nee, in een vis.
In een vis. Dat, oh ja, heen en weer, op en neer. Merlijn de Tovenaar, het verhaal over koning Arthur eigenlijk en de voorgeschiedenis. En die Merlijn de Tovenaar zelf is een van de fijnste personages ever in een Disney film. En die heeft in het Nederlands de stem van Lex Goudsmit. Ik denk een beetje de wat oudere luisteraar van onze leeftijd kent Lex Goudsmit vooral van Sesamstraat. Maar die is geweldig. En Merlijn de Tovenaar is ook gewoon als personage een goofball, maar hij kan ook heel streng zijn en dan weer heel lief. Een beetje de mentorfiguur met die gekke uil van hem, Archimedes. Die avonturen die ze meemaken, met natuurlijk als hoogtepunt op een gegeven moment een duel tussen Merlijn en Madame Micmac.
Madame
Min heet ze in het Engels. Nou, daar gaan echt alle remmen los. Ja, dit is echt een zalige film. Ik kan hem blijven kijken en volgens mij ook van A tot Z helemaal meedreunen. In het Nederlands dan, hè?
Nee, stop, 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 stop! Zeg, suikerpot, je mag niet slaan. Die arme theepot kan er niet aan. Weer in orde. Laten we doorgaan. Dan laten we... Waar was ik, Bart?
Hakketie-pakketie?
Oh, ja, heel goed. Hakketie-pakketie-wakketie-wek. Onderzetten zijn bestek. Ben bijna klaar, ik kom maar aan. Bakken is weer hard gedaan.
Grote bal gehakt!
Rustig daar! Nee, doorgaan! Doe niet dan! Nu komt de leukste! Pikkenis, press die dingetje Tonië! Pikkenis, press die dingetje Tonië! Ja!
Haha! Wat een woest gedoe!
Mijn nummer 4. De titel die de Disney Renaissance inluidde. En waar denk ik ook mijn Disney-liefde echt mee begon. The Little Mermaid uit 1989. Ja, ik had als kind uiteraard wel Bambi en Sneeuwwitje en al die titels gezien. Maar ik denk dat deze de eerste keer was dat ik echt die Disney-magie ervoer. En nou, naast dat het een gaaf sprookje is en leuke humor heeft, hij is ook heel kleurrijk. Het heeft hele lekkere kleurrijke animatie. De muziek en de liedjes van Alan Menken voor het eerst met een Disney classic. Misschien nog steeds wel de beste bad girl in dit geval. Ursula, de zeeheks. En iedere keer als ik hem terugkijk, ik denk dat The Little Mermaid de perfecte dosering heeft. Eigenlijk alles klopt hier aan. Niks overstemt het andere. En dat heb je bij andere geliefde Disney classics, heb je dat nog wel eens. Dat dan bijvoorbeeld de humor juist er weer uitspringt. Wat je bij, ik noem even Emperor's New Groove. Aladdin is inderdaad ook weer iets meer de cartooneske. En andere zijn weer wat serieus. Maar deze heeft eigenlijk alles, gewoon de perfecte toon. En hier begon voor mij echt de Disney-liefde met The Little Mermaid.
Mijn nummer 3 dan. We gaan naar 1941, dames en heren. Dat is zo mooi, hè? Bij animatiefilms vergeet je hoe oud die dingen zijn. Ik ga voor Dumbo. En dat is ook heeft een fantastische ontstaansgeschiedenis. Want Fantasia was net uit. Dat was een jaar eerder. En dat was een enorme flop. Dus moest er snel even een andere Disney-film in elkaar geflanst worden. Die misschien niet de geweldige visuals heeft van Fantasia. Maar waar dan snel weer even wat mee gecompenseerd kon worden, financieel gezien. En laat dat dan een van de meest geliefde Disney classics aller tijden zijn geworden. Het is ook de kortste, volgens mij, nog steeds met 64 minuten op de teller, Dumbo.
Ja, als je die Saludos Amigos even niet... Ja, die is korter.
Oké. Jezus, wat weet jij veel van Disney, zeg. Wat eng. Of heb je het allemaal gewoon in je schriftje staan?
Nee.
Nee, je weet het echt, hè. Wat ik ook heel fijn vind, Dumbo praat nooit. Dat is ook lekker, gewoon een dier die niet kan praten. Er zijn wel andere dieren die praten, de problematische kraaien natuurlijk. En dat is wel, dat kan gewoon niet meer. Dat zijn nu raciale stereotypen geworden. Je hebt nu dat nieuwe VOD-platform Disney Plus. En daadwerkelijk als je Dumbo gaat aanzetten, krijg je eerst een waarschuwing vooraf. sorry, met terugwerkende kracht hadden we die kraai er niet in moeten doen. Of iets van, wees vooral niet beledigd, maar de tijdsgeest heeft deze film ingehaald. Dat is min of meer de waarschuwing die even in beeld komt. Maar het is ook een gemene film, ook een harde film. De meest emotionele film. We hadden het over parasiteren. Deze film gaat absoluut over parasiteren en over misbruik misschien wel. En het heeft die fantastische Pink Elephants on Parade sequentie die
daar
echt
volgens mij als
is.
Kind wel nachtmerries van gehad.
Holy shit. Ja, dat is, het is echt creepy hoor. Dumbo heeft het allemaal. Heb jij trouwens die live action versie van Tim Burton inmiddels gezien?
Ja.
En wat is dat?
Nee.
Kan ik overslaan dus.
Ja.
Dan kun je beter nog een keer de 64 minuten van de oude Dumbo aanzetten.
Nummer 3. Ik denk niet dat veel mensen deze in hun top 5 Disney Classics hebben staan. Maar ja, ik prijs hem vooral omdat dit is denk ik toch wel de meest gewaagde Disney Classic aller tijden. The Hunchback of Notre Dame uit 1996. De duistere thematiek van het boek van Victor Hugo gewoon behouden. Er niet een Disney sprookje van maken, maar gewoon nou, vooral, je ziet het terug in Frollo. Dat is de bad guy. Of die nou het pure kwaad is. Het is gewoon een complex persoon. Die bijvoorbeeld ook zijn lust voor Esmeralda. De mooie zigeunerdame. En hij haar voor de keus stelt van ja, kies voor mij. Of op de brandstapel. Dat zie je terug in het schokkende nummer Hellfire. Maar dan heb ik het nog niet eens gehad over, laat ik het maar even tussen aanhalingstekens noemen, genocide. Frollo die eigenlijk de zigeuners uitgeroeid wil zien. Het zit gewoon echt in deze Disney animatie. De kindjes zullen het allemaal niet meekrijgen.
Het is wel subtekst.
Het is subtekst, maar ja, het is wel de meest duistere Disney classic.
Look, Captain. Gypsies. The gypsies live outside the normal order. Their heathen ways inflame the people's lowest instincts, and they must be stopped.
I was summoned from the wars to capture fortune tellers and palm readers.
The real war, Captain, is what you see before you. For 20 years, I have been taking care of the gypsies, one by one. And yet, for all my success, they have thrived. I believe they have a safe haven within the walls of this very city. A nest, if you will. They call it the Court of Miracles.
What are we going to do about it, sir?
Het heeft de mooiste soundtrack uit een Disney classic wat mij betreft. Ook weer van Ellen Menken, die hier gewoon compleet uitpakte en er zelfs gewoon een opera van maakte. En is dit misschien de mooiste getekende animatie? Misschien, maar de laatste keer dat ik hem, en aangezien ik ook vrij veel anime gezien heb, de laatste keer dat ik hem zag, zag ik ook duidelijk invloeden van anime erin terug.
Van de Japanse
anime. Ja, zeker omdat die voorganger, dus voor Hunchback zat Pocahontas, daar waren ze even aan het experimenteren met uiteindelijk hele lelijk uitgevallen, beetje hoekige animatie van de personages. En bij deze hadden ze zoiets van, nou, dan pakken we ook maar even weer qua animatie goed uit. En daardoor is dit een van de mooist geanimeerde geworden. De humor is bij deze absoluut een probleem. Die gargoyles, nou ja, die zitten er dan in om toch nog een beetje comic relief erin te hebben. Want anders wordt het
een hele horror door.
Ja, alle zware bedoeling. Maar ook als je het nummer Topsy Turvy neemt, het begint heel feestelijk, maar het eindigt heel gruwelijk. Dit is dan de meest volwassen Disney animaties. Ik heb altijd getwijfeld of deze voor alle leeftijden is. Ik denk dat je de jongste kinderen hier maar niet moet naar. Ja, ze zullen het inderdaad al niet meekrijgen. Maar ja, het is wel nachtmerrie-achtig, soms een beetje. Het is vooral die zwaardere thematiek. Ja, inderdaad, jonge kinderen, dat zeggen ze niks, zullen ze niet meekrijgen. Maar als je nog eens Disney op een briljante wijze, wat mij betreft, uit de bocht wil zien vliegen van hun Disney, hoe noem je dat? Disney ding.
Zeebel, belletje, ja, of zoiets. Dingetje.
Naast de Black Cauldron, wat ook een buitenbeentje is, vooral de Hunchback of Notre Dame.
Ja, de Black Cauldron, de Taran en de Toverketel, ja. Was dat toch? Ja, dat was ook een hele geschifte film. Ja, ik heb altijd wat meer moeite gehad met The Hunchback of Notre Dame. Ik ken jouw liefde voor deze film. En ik vind het ook prachtig om naar te luisteren. Want je spreekt altijd zo vol passie over die film, dat ik altijd weer het gevoel heb, ik moet hem nog een kans geven. Maar hij is ook zo bombastisch.
Ja, ook
holy,
wel.
Holy shit. Maar goed, dan ga ik voor een volgens mij veel meer gewaagde Disney film op nummer 2. Althans, het was toen heel erg gewaagd. Fantasia. Ik noemde hem net al eventjes. Uit 1940. Nou, dat is echt gewoon een geschift project als je erover nadenkt. Walt Disney, die dacht, we moeten niet alleen klassieke muziek bij de jeugd brengen, want dat was ook deels zijn doel. Maar hij wilde ook verschillende genres laten zien. Dus het zijn allemaal korte sequenties. Allemaal op muziek van klassieke componisten als Stravinsky en Saint-Saëns en Tchaikovsky natuurlijk. De Notenkraker zit erin. Zwademeer geloof ik ook. Maar ook allemaal verschillende animatiestijlen. Er zitten hele, hele, hele duistere sequenties tussen. Iets met het vage vuur ook. En dan heb je natuurlijk de beroemde scène met Mickey Mouse, de Sorcerer's Apprentice. Met al die bezems die hem... Het is ook schitterend geanimeerd. Walt Disney, die won een keer de Irving Thalberg Award. En toen hield hij een speech. En toen bood hij daadwerkelijk zijn excuses aan voor Fantasia. Hij zei, ja, het was gewoon een beetje too much. Dat zei hij. Dat is heel grappig. En het leuke is dat Fantasia inmiddels wel wordt gezien als een meesterwerk. En terecht.
Ja, ik heb altijd een soort van haat-liefde verhouding met
Fantasia. Je zet hem niet even lekker aan.
Nee.
Nee, zeker niet.
Ik waardeer het inderdaad voor het meesterlijke, het gewaagde, de meest bijzondere Disney classic.
Ja, zeker.
Oké, Fantasia 2000, ook een beetje van hetzelfde. Maar ja, het is ook moeilijk om er echt van te houden, Fantasia.
Ik hou er wel echt van. Niet alle sequenties zijn even goed, maar dat is wel ook bij het vervolgdeel Fantasia 2000 een groter probleem. Daar zitten echt matige delen tussen, matige sequenties. Maar ik vind het van A tot Z wel echt een adembenemend werk.
Dit is de 2000 one van Disney.
Ja, misschien wel. Ja. Misschien wel.
Deze is in de laatste jaren echt een favoriet van me geworden. Mijn nummer 2, Tangled.
Oh, wauw. Ja,
hier in Nederland volgens mij beter bekend als Rapunzel uit 2010. Is dit de volmaakte Disney classic? Dat weet ik niet, dat valt te betwijfelen. Maar voor mij deze checks all the boxes. Dus het is, ik ga het gewoon even opnoemen. Het is gewoon een mooi sprookje. Hij is vermakelijk. Hij is romantisch. Hij is ontroerend. Hij is spannend. Hij is grappig. Er zit echt geslaagde humor in. En dat was... je kan vaak het onderscheid maken tussen de lollige Disney classics, Emperor's New Groove, Aladdin, Hercules, noem ze maar, Lilo en Stitch. En de wat serieuzere. Vaak de sprookjes zijn wat serieuzer. Daar stoppen ze dan ook wel humor in. Maar wat mij betreft, bekendste voorbeeld ervan is dan Beauty and the Beast. Die humor is gewoon echt niet leuk. Die is of te kinderachtig of te flauw. Dat is echt het enige minpunt aan Beauty and the Beast is de humor. Maar de humor in deze is echt... Ik kan geen foute grap bedenken erin. Ze zijn allemaal leuk. En dan heb je ook nog eens goede karakters en goede karakterontwikkeling. Een geweldige bad girl, Mother Gothel. De stemmen zijn goed. Het verhaal is gaaf. Het heeft prachtige animatie. Volgens mij is dit nog steeds de duurste animatiefilm ooit gemaakt. Met 260 miljoen.
Je hebt die fantastische scène met al die lampionnetjes.
Ja, de prachtige soundtrack, ook weer van Alan Menken, die jij noemt. Als ik het moet typeren of moet aangeven, Disney-magie. Oké, het bekendste voorbeeld zal voor veel mensen zijn, en daar heb ik het ook wel bij, Beauty and the Beast, de balzaal, dansen, Belle en het Beest, het liedje erbij. Maar of bijvoorbeeld, even iets heel anders, maar Bambi op het ijs.
Op het ijs.
Dat is ook Disney-magie. Maar voor mij, de allermooiste, en ik krijg al bijna kippenvel als ik er aan denk, is I See the Light. Het nummer, het mooiste Disney-magie moment. Inderdaad, met die lantaarns. Rapunzel en Eugene, zoals die dan eigenlijk heet, zitten daar samen in dat bootje. Ze zijn dat liedje al aan het zingen. En hoe de camera om Rapunzel heen draait.
Ja,
en dan
grappig.
Zie je wat eigenlijk gewoon weer een Disney-kasteel is. Met al die lantaarns erbij. En dat is voor mij het allermooiste Disney-moment uit de hele filmgeschiedenis is dat moment uit I See the Light. En ja, wat ik zeg, voor mij, Tangled heeft gewoon alles is er volmaakt, gaat wat ver, maar alles is er gewoon geslaagd aan. En dus in de loop der jaren is dit, nou ja, op één na mijn favoriete Disney classic geworden.
Ik ben heel blij dat je hem in je top 5 en blij dat ik hem ook nog even genoemd heb. Want dan zijn we het dus met elkaar eens. Of jij moet op nummer 1 een recentere film hebben staan dan Tangled, maar nee, ik vermoed van niet.
Volgens mij is Tangled ook nog steeds redelijk ondergewaardeerd. Ja. Deze is zoveel beter dan Frozen.
Ja, maar Frozen, ja, dat klinkt een beetje cynisch van mij, maar die kun je veel beter qua merchandise uitserveren.
Ja, 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 dat is wel zo.
Om in je Happy Meal een Tangled te hebben, een Rapunzel met een enorme slierd haar tussen je hamburgers en friet, misschien werkt dat niet zo.
Kijk, maar ten opzichte van Frozen heeft Tangled dan wel weer iets meer de clichés van het sprookje, hoewel daar ook wel leuk mee gespeeld wordt, het hele damsel in distress principe. Maar ja, het is geen kleffe bedoeling
nee,
of zo.
Nee, zeker niet. Oh, en dat liedje Mother Knows Best. Ja. Dat is gaaf.
Who are you and how did you find me?
I know not who you are, nor how I came to find you, but may I just say, hi. How you doing? The name's Flynn Rider. How's your day going, huh?
Who else knows my location, Flynn Rider?
All right, Blondie.
Rapunzel.
Gesundheit. Here's the deal. I was in a situation, gallivanting through the forest. I came across your tower, and Oh no! Where is my satchel?
I've hidden it. Somewhere you'll never find it.
It's in that pot, isn't it?
Mijn nummer 1 is Pinocchio.
Mijn ook.
Ja, dat is echt een no-brainer.
Is dit het onbetwiste Disney-meesterwerk?
Ja, ik vind van wel. Ja, ja, toch wel. Heel veel mensen zeggen, het is heiligschennis als je Pinocchio noemt op zijn nummer 1, want dat moet dan Snow White en The Seven Dwarfs zijn. In filmgeschiedenis technisch oogpunt moet je dat dan heel braaf academisch vermelden. Maar
ja, maar deze is beter.
Deze is ook gewoon spannender en vreemder. En het mag wel even genoemd worden. Dit is pas de tweede avondvullende animatiefilm.
Van Disney dan, ja.
Ooit! Of, maar überhaupt ja, ooit! Mm. Dat het in de hele mensengeschiedenis. Hoe kikken ja, is dat? En wat ik nou, ook zo gaaf vind, is het zo?
Niet, nee, er zitten een paar andere.
Maar oh ja, god. Ja. De Disney-professor walst er weer overheen.
De tweede Disney.
Oké. Disneyficatie is zo'n kreet die in de loop der jaren is ontstaan. Namelijk bij Disney, dat associeer je dan met een happy end. Je hebt heel duidelijk een goed en een kwaad en geen grijs tinten. Maar als je helemaal teruggaat naar het begin en dus Disney film nummer 2, Pinocchio, het is een en al grijs gebied. Het is natuurlijk een morality tale. Absoluut.
Gebaseerd op het boek van Collodi.
Ja, ja, precies. Het gaat echt wel wat dieper dan je er was eens. En al met al komt alles weer goed. Een akelige sterf. Je hebt Pleasure Island. Dat is
Stuff of Nightmares.
Ja, ik bedoel, we hadden het eerder over de Pink Elephants on Parade. Maar Pleasure Island gaat er overheen. Dat is eigenlijk een gruwelijke scène.
Dat is gewoon bijna horror.
Dat is, ja. Het is gewoon horror, inderdaad. Maar ook de design.
Ja, want kijk, hij is 1940. Hij is bijna 80 jaar oud.
Ja, joh.
Maar die animatie, dat zou je dan van verwachten. Zo van, ja, dat is allemaal heel erg oud en achterhaald. Maar de details, vooral dan de achtergronden, dat is gewoon pure kunst.
Absoluut.
Je zag je duidelijk terug de passie die ze dus in Snow White ook al hadden, maar dan nog even geperfectioneerd voor deze tweede.
Ja, nee, absoluut. En waarom ik deze dan geniet boven Alice in Wonderland. Alice in Wonderland is mij iets te weird. Maar ook Pinocchio heeft die hele merkwaardige die walvis-scène natuurlijk heb je. En nog veel meer. Nou, we hadden het net over Pleasure Island.
En de humor is ook grappig.
Maar het is wat minder geschift. Het is ook, er zit ook wel heel duidelijk een verhaal. Dit is voor mij de ultieme Disney. Omdat Disney ook staat voor mij. Niet voor dat Disneyficatie, maar ook voor gewaagd durven zijn. En kinderen iets voorschotelen waar ze ook best even over na mogen denken. Waardoor ze
de levenslessen,
maar ook een beetje van in de war mogen zijn. En niet, eigenlijk is Disney in de loop der jaren braver geworden. We hadden het over Frozen en daar zit duidelijk een girl power element in. Het is echt een 2019 film, Frozen 2. Absoluut. Maar eigenlijk voor meer gewaagde Disney moet je terug naar het begin.
Ja, naar de jaren 40.
Well, Pinocchio, maybe you and I had better have a little heart-to-heart talk.
Why?
Well, you want to be a real boy, don't you?
Uh-huh.
All right. Sit down, son. Now, you see, the world is full of temptations.
Temptations?
Yep, temptations. They're the wrong things that seem right at the time. But, even though the right things may seem wrong sometimes, sometimes the wrong things may be right at the wrong time, or vice versa. Understand?
Uh-uh. But I'm gonna do right.
Attaboy, Pinocchio. And I'm gonna help you.
En deze is dus... Maar hij is niet kinderachtig, deze.
Nee.
Omdat het voor alle leeftijden is. En lessen die je eruit kan halen. En ja, we hebben hem overigens besproken ooit. Moet je even graven in ons archief. Daar vind je een bespreking van klassieker Pinocchio. Misschien wel de Disney classic, inderdaad. Die deden we toen samen met The Princess and the Frog.
Ja, wat ik ook trouwens best een leuke Disney film vind.
Ja, die is ook wel aardig. Nou, één eervolle vermelding. Wat ik zei, ik heb mijn nummer 6 en 5 dus geswitcht. Eigenlijk officieel, mijn nummer 5 is Beauty and the Beast.
Nou, dan ga ik voor Jungle Book. De Disney film met de lekkerste muziek. Wij stelden de vraag ook op Twitter. Wat zijn jullie favoriete Disney classics? Maar ja, onze eigen Cinemonkey wil ook nog een duit in het zakje doen. Daar is hij weer, Nico van den Berg, met zijn top 5.
Hallo, hier Nico van den Berg, alias Cinemonkey, met mijn top 5 beste Disney animatiefilms. Op 5, The Rescuers. Bij elke Disney toplijst hoort een persoonlijke favoriet vanwege een jeugdherinnering. En in mijn geval is dat een vroege bioscoopervaring van het heerlijke muizenduo De Reddertjes. Op 4 Sleeping Beauty, de laatste animatiefilm door Walt Disney zelf gemaakt, blijft een adembenemend feest voor het oog. Vergeet alle remakes, dit is de enige versie die telt. Op 3 Fantasia. Ongelooflijk dat Disney in 1940 met deze film zijn tijd zo ver vooruit was. Het mix van grensverleggende animatie en klassieke muziek. Op 2 Bambi. Zelden heeft Disney tragiek en een komische noot zo perfect in één film verenigd. En op 1, Pinocchio. Het was een bioscoopflop toen de film in 1940 uitkwam. Gelukkig heeft Pinocchio inmiddels de iconische status die het verdient. En dat is echt niet alleen vanwege het liedje When You Wish Upon a Star.
Nico's top 5. Disney Classics. Wel een verrassende. The Rescuers, die zie je niet bij heel veel mensen.
Nee, zeg.
Verder, nou ja, Pinocchio, Bambi, Fantasia, Sleeping Beauty. Dat zijn wel bekende Disney Classics.
Nogmaals bedankt voor alle reacties die we kregen op Twitter. Dat waren er een hoop. Waaronder van Jasper de Bruin. Die gaat voor Bambi. Fantastische waterverfachtergronden, animatietechniek en muziek. Ook vrij duister. Ja, absoluut. Is ook zo. Dumbo was net iets eerder met pratende dieren, maar Bambi is voor mij de oer-Disney.
Sander Damman zei, niet de beste, maar mijn favoriet is absoluut Jungle Book. Zo vaak als kind gezien en ik kan er nog steeds heel erg van genieten. De liedjes zijn fantastisch, had er volgens mij ook een cd van. En de animatie is prachtig, jeugdsentiment. En ook Hanneke zegt, Jungle Book. Zoveel leuke liedjes en mooi getekend. Ja, die animatie, daar wil ik nog even een kanttekening bij maken. Want nou, daar ben ik dan niet zo'n fan van. Maar dat komt in... Jungle Book is een bekend voorbeeld van. Maar ook 101 Dalmatians en Robin Hood. Dat was in de jaren 60 en 70 vooral. Gebruikten ze voor de animatie, ja, dat heet dan xerografie. Waardoor vooral de personages zijn wat ruwer. En wat mij betreft wat lelijker, wat minder mooi ziet het eruit dan als je de animatie van de jaren 40 en 50 en later weer in de jaren 90 had.
Okay.
Als Disney-kenner zie je direct dat verschil. Sword in the Zone heeft dat ook.
Nou, daar ga ik eens op letten dan.
Ja.
Interessant. Ja, The Lion King komt natuurlijk een paar keer bovendrijven. Waaronder bij Abitin, The Lion King, uitroepteken, de Shakespeare-achtige intriges, de tijdloze muziek, de geweldige animatie en natuurlijk het puntje, 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 jeugdsentiment. Maarten van der Meer, qua historisch belang, sneeuwwitje, maar The Lion King had het totaalplaatje. Prachtige muziek, geweldig getekend en een verhaal over macht, familie en identiteit met Shakespeare-verwijzingen.
Ja, wij zijn allebei... Nou ja, ik vind het gave film hoor. Maar het is dus inderdaad... Hij haalt niet mijn top 5 Disney Classics.
Nee, het is ook niet mijn favoriet. Tim Geurts, die zegt zelfs op Twitter... Gaat Guido weer moeilijk doen. Maar Lion King natuurlijk. Meesterlijk verhaal, liedjes met eeuwigheidswaarde... en onovertroffen stemmencast met Jeremy Irons voorop. Ja, dat is absoluut waar.
Van Julius Koetsier, Sleeping Beauty vind ik de mooiste... door de achtergronden van Eyvind Earl... En ook qua verhaal een van de sterkste. Briljante keuze om de prins en prinses bijrollen te geven en de drie goede feeën de hoofdrol. Heel uniek voor Disney. Een verhaal over de nietigheid van de mens.
Mooi gezegd.
En Omar Larabi, ik denk Dumbo. Jeugdsentiment. Mijn ouders huurden videospelers en Dumbo destijds bij de videotheek. Heb de film denk ik wel een 5 of 10 keer gezien.
Deze vind ik ook leuk. Pim van den Berg. Die gaat voor Moana.
Oeh ja.
Of is het nou Vaiana?
Nee, ja. Hier was het Vaiana.
Ik vind dat zo verwarrend. Haar conflict en groei zijn zo specifiek gebonden aan haar afkomst... dat de film de banaliteit van veel andere Disney-films ontstijgt. Dat werkt door in de originelere vormgeving... en de emotionele lading van de muziek. Bovendien is Aulili Cravalho een hilarische stemactrice. Maar dan weet ik even niet waar hij op doelt...
Die doet Moana volgens mij.
Ja? Ja. Oh, nou, oké. Okay. Was dat een hilarische stemactrice? Oh, dat...
Ja, misschien.
Dus misschien heeft zij wel een geweldige reputatie en weet ik dat niet. En ja, hallo, Beauty and the Beast. Jeroen Vrijnsen bijvoorbeeld. Beauty and the Beast is voor mij by far de mooiste Disney classic. En Phil Jong sluit zich daarbij aan. De muziek, de balzaal scène is gegarandeerd kippenvel. Hoe vaak ik die scène al heb mogen zien, een instant klassieker.
Ook oud-filmcriticus Hans Berenkamp liet van zich horen. Pinocchio, de meest geaggeveerde van de klassieke lange Disney-animatiefilms. En dan was er nog één gevalletje van Wouter. Ratatouille, onverwacht goed en stukje jeugdherinnering bij opa en oma. Die is gedisqualificeerd, die is van Pixar.
Maar geweldige film hoor, Ratatouille. Ja, dat zijn we helemaal met je eens. Dat was een Movie Insiders. Is snel weer terug met... Een recensie van in ieder geval... Oh, dat is zo'n bijzondere Franse animatie. J'ai perdu mon corps. Gezien op het filmfestival van Leiden. En die verdient wel een plekje in de spotlight. Wat gaan we nog meer doen, John?
Ja, even kijken hoe het uitkomt. Misschien kiezen. Maar Knives Out van Ryan Johnson gaan we nog... En Marriage Story van Noah Baumbach... met Adam Driver en Scarlett Johansson... Komt er ook aan een week eerder dan dat hij op Netflix... Trouwens, over Netflix gesproken. Ja, ik heb The Irishman nog steeds niet gezien. Ik weet
ook niet.
Schande,
nee.
Maar dat ding is constant uitverkocht bij ons in het filmhuis. Wat wel een goed teken is op zich. Ik denk dat ten tijde van de eerstvolgende podcast... we The Irishman in ieder geval gezien hebben. Ja, zij het dan thuis waarschijnlijk. Daar staan we daar ook nog wel even bij stil.
Ja, vind ik wel. Dat is eigenlijk wel een moetje.
Ja, zeker.
Overigens kregen we ook die push op Twitter. Jullie gaan toch wel ook nog wat uitgebreider die Irishman bespreken. Gaan we doen. Laat van je horen, want alle feedback is altijd welkom. Dat kan door een reactie achter te laten op onze website. Dat is movieinsiders.nl. Je kan met ons twitteren dus. @movieinside. En voor een wat langer verhaal kan je een mailtje sturen naar movieinsiderspodcast@gmail.com. Vind deze podcast op alle bekende audioplatforms, waaronder SoundCloud, Spotify en iTunes. En wil je ons financieel ondersteunen? Wij hebben een eigen Patreon, patreon.com/movieinsiders. En mocht je denken, ja hallo, geldklopperij.
Nee, dan kunnen we ons Frozen Disney jurkje kopen.
Oh ja, precies. Ja. Dus doe maar wel. Nee, maar mocht je denken, ik wil Movie Insiders op een niet-financiële manier ondersteunen. Dan kan dat zeker door een recensie achter te laten op iTunes. Waardoor we stijgen op de podcast ladder.
Dan gaan we eruit, natuurlijk, met een Disney-liedje. En we gaan in ieder geval voor Tangled. I See the Light is prachtig, maar wat ik zei, daar moet je gewoon de beelden bij hebben. Laten we dan gaan voor Mother Knows Best.
Oh, heerlijk.
Ook van componist Alan Menken uit Tangled. Tot de volgende keer.
Tot snel.
You want to go outside? Why, Rapunzel? Look at you, as fragile as a flower. Still a little sapling, just a sprout. You know why we stay up in this tower.
I know, but...
That's right, to keep you safe and sound, yeah. Guess I always knew this day was coming. Knew that soon you'd want to leave the nest. Soon, but not yet.
But
shh, trust me, pet. Mother knows best.
mother knows best. Listen to your mother. It's a scary world out there. Mother knows best. One way or another, something will go wrong, I swear. Ruffians, thugs, poison ivy, quicksand, cannibals and snakes. The plague.
No!
Yes!
Also large bugs, men with pointy teeth, and stop no more. You'll just upset me. Mother's right here. Mother will protect you. Darling, here's what I suggest. Skip the drama, stay with Mama. Mother knows best. Go ahead, get trampled by a rhino. Go ahead, get mugged and left for dead. Me, I'm just your mother, what do I know? I only bathed and changed and nursed you. Go ahead and leave me, I deserve it. Let me die alone here, be my guest. When it's too late, you see, just wait. Mother knows best. Mother knows best. Take it from your mumsy. On your own, you won't survive. Sloppy, underdressed, immature, clumsy, please, they'll eat you up alive. Gullible, naive, positively grubby, ditzy and a bit, well, vague. Plus, I believe, getting kind of chubby. I'm just saying, 'cause I love you. Mother understands. Mother's here to help you. All I have is one request.
Rapunzel?
Yes?
Don't ever ask to leave this tower again.
Yes, Mother.
I love you very much, dear.
I love you more.
I love you most.
Don't forget it. You regret it. Mother knows best.